Dus ja, die zien zeg maar iemand die vanuit zijn hoofd leefde, die puur rationeel was ingesteld. Zien ze op een gegeven moment een hele andere zoon die voor een kant kiest. Zeg maar meer de kant van persoonlijke ontwikkeling en groei vanuit een holistisch perspectief. Ja, wat voor hun een hele vreemde wereld is. Dus daar lag allereerst de uitdaging.
Kan niet bestaat niet is een podcast over mensen die tegen alle goede adviezen in toch hun droom achterna gaan. In aflevering 3. Menko Ernst heeft een goed betaald en zeker bestaan, maar besluit toch de sprong in het diepe te wagen en zijn droom te volgen. Ik zit hier in Arnhem in een prachtig kantoor met een kroonluchter en het zonnetje schijnt. En wie zit er tegenover mij?
Menko Ernst. Ik ben woonachtig in Arnhem en sinds een jaar of 3 zet ik me in om jongeren te stimuleren om hun droom te leven. Dat doe ik samen met een team. En dat is heel in het kort wie ik ben.
Heel in het kort, inderdaad. Nou, na dat volgen van die droom gaan we toepraten. Dat doen we altijd in de podcast. Kan niet, bestaat niet. Maar eerst wil ik natuurlijk weten de weg ernaartoe. Wat heb je daarvoor gedaan? Kun je in het kort vertellen, dat hoeft niet gedetailleerd, wat je allemaal gedaan hebt voordat we bij dat belangrijke moment aankwamen?
Ja, als ik het heel kort doe, dan was ik nog van de generatie dat je dacht van nou, het is wel goed om uiteindelijk een mooi diploma te hebben. Dus ik heb MAVO, HAVO, VWO en toen een rechtenstudie gedaan en afgerond. Toen ben ik gaan werken zoals zoveel. Ik bedoel, dat werd van je verwacht. Ik was toen van de eerste lichting van de Aegon, franchise formule. Ik heb dat 3 jaar lang gedaan. Het was eigenlijk achteraf gezien heel gemakkelijk geld verdienen. Ik kwam bij consumenten thuis. Daar vandaan ontstond op een gegeven moment wel de behoefte om er ook wel, dat had ik ook nog op mijn verlanglijstje staan, om leiding te geven binnen een wat grotere organisatie. Dat heb ik 8 jaar gedaan binnen de UTS verhuisorganisatie. En het was toch niet echt waarvan ik echt dacht van jongens, hier word ik heel gelukkig van als ik dit nog veel langer blijf doen. Dus toen heb ik de stap gezet om eigen ondernemer te worden. Ik heb een jaartje of 8 ondernemers begeleid met hun offertetrajecten en Europese aanbestedingen. En van daaruit ben ik op een gegeven moment bij een ander bedrijf terechtgekomen, een online trainingsbureau voor accountants, wat ik nu zo'n 8 jaar doe. En dat was ook niet echt waar mijn hart lag. Want mijn hart lag veel meer bij persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik nam dat wel mee in mijn trainingen. Maar toen ook nagedacht, hoe kan je een concept maken dat je uiteindelijk zeg maar heel veel mensen kunt bereiken met een concept waarin ze zelf ja, de regie over hun eigen leven kunnen nemen. En zelf het initiatief kunnen nemen om een leuker en gelukkiger leven te leiden.
Ja, als ik naar mezelf kijk, naar mijn eigen carrière, is bij elke job, werkgever, opdracht die ik gedaan heb, heb ik wel iets meegepikt van, hey, weet je, dat is waardevol. Heb jij ook van dat soort momenten gehad in je werkzaam leven tot nu toe? Van, in dit bedrijf heb ik wel dit geleerd. Het hoeft niet iets positiefs te zijn, maar ook negatief zijn. Heb je dat ook?
Absoluut, ja. En ik denk ook inderdaad beide kanten van de medaille. De opleiding binnen Aegon, wat echt een hele poos teruggaat, ja, kijk ik nou nog steeds met een dik smile op mijn gezicht naar terug. Zakelijk. Aegon USA werkte daar ook in mee. Dus ja, je werd echt wel hard zeg maar gedrild om een goede adviseur te worden. Je moest vakinhoudelijk ook toen nog het nodige weten. Dus dat vond ik de mooie kant van de medaille bij dat bedrijf. Ik heb later ook binnen de verhuisorganisatie, ja, ben ik mezelf ook wel tegengekomen. In die zin dat, en dat is de andere kant van de medaille, ja, veel geleerd daar waar het ging om met mensen samenwerken. Een operationele organisatie, verhuisbedrijf natuurlijk. Heel veel leuke dingen. Maar ook wel gezien dat te lang, te loyaal blijven aan een werkgever waar op een gegeven moment je hart niet meer ligt. We belanden op een gegeven moment in een overname, zeg maar, situatie tot 2 keer toe. Ja, dan verandert er van alles. De cultuur verandert. Je krijgt met andere dingen te maken, met spanning binnen een organisatie. Als ik daarna terugkijk, zeg ik van ja, wat ik van huis uit altijd had, loyaal zijn aan je werkgever. Ja, ik had het beter toen kunnen beseffen dat ik beter loyaal aan mezelf had kunnen zijn, want dan was ik een paar jaar eerder opgestapt.
Ja, dat omgaan met mensen in een organisatie, hè, dat zit wel een beetje in jou en daar komen we zo wel bij. Hoe moest je jezelf daarop aanpassen? Je gaat naar een bedrijf, een groot bedrijf, mm-hmm. En dan kom je daar binnen en dan moet je met heel veel mensen gaan werken. Wat heb je daarvan geleerd? Heb je daar geleerd dat ja, niet alles wat ik wil, dat kan bijvoorbeeld? Of hoe heb je dat gedaan?
Ja, met die vraag heb ik me eigenlijk nooit zo bezig gehouden. Vandaag de dag is inderdaad wel mijn lijststreuk van kan niet, bestaat niet. Ik zeg dat heel vaak als we ergens vastlopen, maar toen de tijd was het veel meer. Ik kwam daar binnen als commercieel manager van de Abbing Groep, heette dat toen nog. Ik had een heel mooi verkoopteam onder me zitten. En daarnaast waren er ruim 160 verhuizers die dagelijks op pad gingen om een klus te klaren. Maar ik was eigenlijk niet zichtbaar voor de jongens op de werkvloer, totdat ik een grote klus deed bij het ministerie van Vrom. Dat was toen de grootste inpandige verhuizing. Toen was ik ook 6 dagen lang van 's morgens tot 's avonds betrokken, ook fysiek bij de verhuizing. En toen ik dat gedaan had, ja, toen was het ijs wel gebroken. En dat heb ik me nooit eerder gerealiseerd. Want toen ik na die tijd in 's morgens zeg maar bij de planning stond, waar de jongens een bon krijgen om het werk te gaan doen. Ja, voorheen was jij, wie is die pik naast Ed, dat was mijn sales manager. Ja, dat was ik dan, maar niemand kende me.
Ja.
Ja, en toen je dat eenmaal gedaan had, die gasten deden alles voor je. Het was Menko hier, Menko daar. Dus weet je, gewoon je één maken met de mannen die het werk doen, gelijk zijn met die gasten voor ze door het vuur gaan. Ja, dat was wel een belangrijke leerles dat ik dacht van, dat had ik eigenlijk veel eerder moeten doen.
Ja, en je vertelt net van dat je te lang bleef hangen bij werkgevers, omdat dan lag je hart niet meer. Ik zie dat toch altijd wel als een tweezijdig proces. Hè? Dat, mm-hmm. Het kan ook zijn dat als je een goed gesprek hebt met je werkgever, dat dat misschien kan veranderen. Was daar in die tijd ruimte en plek voor bij de werkgevers die je had, of in het algemeen?
Nou ja, laat ik zeggen, bezien vanuit mijn eigen situatie op dat moment niet, nee. Ik moet zeggen dat ik was relatief jong. Ik was begin 30 toen ik daar zat. Mijn voorgangers waren een stuk ouder. En die hield het ook niet heel lang uit onder mijn direct leidinggevende. En ja, wat ik zeg, vanuit die loyaliteit druisde dingen tegen je gevoel in. Alleen ik kon het als kind ook al geen plek geven. Dus ik uitte mijn gevoel niet. En wat ik zei, ik was loyaal aan mijn werkgever. Maar wat ik al zei, achteraf gezien, wou ik dat ik het zelfbewuste inzicht had gehad. Dat ik bij mezelf dacht, hé, maar jongens, dit gaat ten koste van mijn eigen geluk. En op het moment dat het ten koste gaat van mijn geluk, mijn werkgeluk, mijn privégeluk. Ik ben toen ook in een scheiding beland. Ja, dan ben je het station wel te ver. Als ik de film kon terugdraaien, had ik gezegd van oké, kerel, maar kijk eens even heel goed. Kijk er eens van een ander perspectief naar jezelf. Wat doet het met je? Brengt je dit nou echt geluk? Of brengt het je meer ellende dan lol? Nou, het laatste was het geval. Alleen ik had toen niet de ballen om dat patroon te doorbreken en te denken van ik stop ermee en ik zie wel wat hierna komt.
Was daar een rol nodig geweest vanuit het bedrijf? Dit soort situaties kom je natuurlijk heel vaak tegen.
Ja.
En ik bedoel, ik heb zelf ook al heel veel gedaan en meegemaakt. Ik ben het zelf ook tegengekomen. Mm-hmm. Ik heb het één keer meegemaakt dat iemand het wel tegen mij zei van ga even zitten, voor mij gaat het even niet goed. Hè? En ik vond het een heel belangrijk moment, want je was blijkbaar goed in je werk en je bent daar weggegaan omdat er iets niet klopte. En ik zie het wel als de taak van de hedendaagse bedrijven om dat ook zichtbaar te maken, zeg maar, om daarover te praten. Het zou zomaar geweest kunnen zijn dat je langer behouden kon blijven voor het bedrijf. Hadden ze dat in die tijd recht kunnen praten met jou, of zat het zo diep dat het eigenlijk voorbij het bedrijf ging?
Nee, ik denk ook, daar speelde nog een andere factor bij. De laatste partij die ons overgenomen had, was onze grootste directe concurrent op 6 kilometer afstand. Dus dan zit je al, zeg maar, eigenlijk een soort Feyenoord en Ajax. Dus je komt door je aardsrivaal, word je ingelijfd.
Ja.
Nou ja, dan krijg je het automatisch al wat lastiger. Mm-hmm. Want dan gelden de andere normen en waarden en andere cultuur.
Ja.
Maar dat is ook wat het is. Het enige wat ik zelf zeg, ik denk dat dat het belangrijkste inzicht voor mezelf is. Waar je dan nu makkelijk en met een glimlach naar terug kunt kijken. Ja, het is wel eens, zeg maar, lastig om vanuit een ander perspectief naar jezelf te kijken. Want ja, we zijn ook heel gauw geneigd om een soort slachtofferdynamiek te duiken. Kijk eens wat mij overkomt.
Ja.
Maar de vraag is veel meer natuurlijk van oké, als het dit met mezelf doet, dan zijn er toch legio andere mogelijkheden waarvoor ik ook kan kiezen om iets anders te gaan doen. Ik denk dat dat veel belangrijker is. Gewoon je eigen regie in de handen houden in plaats van jezelf zielig vinden. Want dat vond ik me toen ook. En denken van shit, wat overkomt me nu?
Ja. Hoe lang heeft dat proces geduurd, zeg maar? Dat je jezelf realiseerde op een gegeven moment van dit zit niet helemaal lekker, tot het moment dat de stap kwam waar we het straks over hadden. Hoeveel tijd heeft dat tussen gezeten en hoeveel werkgevers?
Nou, laten we zeggen, andere leidinggevenden niet meer. Ik ben daarna voor mezelf begonnen met, wat ik al zei, met offerteoptimalisatie. Dus daar hebben maar wel een hele periode voordat ik zelfbewuster ben gaan leven. Ik denk als ik daar gewoon een goed antwoord op geef, dan is dat misschien pas 5 tot 6 jaar geleden.
Ja, kun je nagaan dat proces. En jij bent niet de enige, ik ben niet de enige. Er zijn meer mensen die dat proces dan soms ook niet afmaken, dat gewoon heel erg lang duurt.
Ja.
Oké, op een gegeven moment ben je werknemer af. Word je zelf werkgever of, of ga je je eigen bedrijf? Ga je daarmee op pad en daar leer je ook weer zaken. En dat evolueert naar een moment waar we nu naartoe praten. Dat je zegt van, oh, wacht even, ik ga hier een streep in het zand zetten.
Ja.
En ik ga het nu anders doen. Praat mij eens even naar dat moment toe. Hè? Dus je zat in een offertoptimalisatie. En...
Ja, nou, daar zit nog wel een bedrijf achteraan. Ambition Planner, waarin ik accountants zeg maar help met allerlei trainingen. Met heel veel gastdocenten en online programma. Dat doe ik nog steeds. Ik doe dat ook met passie. Alleen mijn hart zit echt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en groei. En dat in het bijzonder voor jongeren. Om te voorkomen zeg maar het pad wat ik zelf bewandeld heb. Want je vraag is van oké, wanneer is die switch gekomen? Die switch is gekomen toen ik eigenlijk zo lang mijn gevoel genegeerd heb. Door altijd maar te werken. Ik ben altijd van huis uit zeg maar opgevoed met niet lullen maar poetsen. En veel uren maken en niet klagen. Maar als je dat maar lang genoeg doet en je uit je emoties ook niet. Ja, op enig moment breek je dat op. En die fase ben ik zelf ook beland. Behoorlijk de weg kwijtgeraakt. Ook met een gebroken hartsyndroom rondgelopen. Ja, en dan stel je zelf wel de vraag. En dat gebeurde ook in het ziekenhuis. Dan een ziekenhuisbroeder tegen me zei in de laatste controle. Hij zegt van, joh, ik kan niks geks bij ontdekken. Het ziet er allemaal goed uit, dit en dat. Maar pas je levensstijl aan. Want als je dat niet doet, kan het alsnog zijn dat je zo het laantje uitgaat. En dat was voor mij de wake-up call. De ziekenhuisbroeder. Dat ik bij mezelf dacht van, fuck. En nu is het echt wel klaar.
Ja, ja. Even terug. Gebroken hartsyndroom, leg eens uit.
Ja, gebroken hartsyndroom betekent dat je een acute ontsteking aan je hartspier hebt. Waardoor je hart nog maar beperkt functioneert. Ik had in mijn situatie ook in rust een hele hoge hartslag. 200 slagen per minuut. Dat heb ik 1,5 jaar lang gehad. En als ik iets deed, ik noem maar wat, een tafel van boven naar beneden tillen. Dan schoot die zo naar de 300 toe. En dan had ik echt wel even tijd nodig om weer... enigszins normaal te kunnen functioneren.
En dat was, zeg maar, stress gerelateerd?
100%. Oké. Okay. Ja. Dus... ja, gebroken hartsyndroom wil eigenlijk zeggen dat je zo lang... Hè, het kan op zich op allerlei manieren manifesteren. Het kan met liefde te maken hebben. Het kan met werkdruk, met stress. Maar de grootste noemer is wel stress, ja. Ja. Absoluut.
Dus jij krijgt de diagnose. Je belandt in het ziekenhuis.
Ja.
En daar wordt gepraat over wat je hebt. En er is een ziekenhuisbroeder...
Nou, het was nog anders. Uiteindelijk was het zo dat... het is eigenlijk nog anders. Maar dat is misschien ook een beetje hoe de Nederlandse medische wetenschap zeg maar te werk gaat. Ik ben in een ziekenhuis terechtgekomen waarin ik onderzoek na onderzoek heb gehad. Waarbij steeds hetzelfde werd geconstateerd dat dat mijn hartslag hoog was. En de ECG-scan die sloeg van boven naar beneden uit. Maar ze hebben nooit een echte oorzaak kunnen ontdekken. Ik ben er zelf, nadat ik min of meer ontslagen werd uit het ziekenhuis met de boodschap, jij mankeert niks. En toen was mijn vraag, maar kan het stress zijn? En toen was de reactie van de cardioloog, ja, dat weet ik niet. Ik ben geen psycholoog of geen psychiater. Nee. Maar pas later ben ik er zelf achtergekomen, 3 weken nadat ik ontslagen was, dat vrienden tegen mij zeiden, viel al die symptomen die je hebt, bekijk dit artikel eens. En toen pas werd ik me bewust van het feit dat ik dat onder de leden had.
Ja. Ja. Maar toch was er in het ziekenhuis een broeder die tegen je zei van, zou je het niet eens even anders gaan doen?
Klopt.
En dat vind ik grappig, want de ziekenhuisbroeder is meestal niet de persoon die dat soort dingen tegen je zegt. Die zegt van, joh, misschien moet je wat minder vet eten.
Klopt. Ja, het was in deze een triatleet, dus ook iemand, ik was toen ook voor die tijd heel sportief en ik had een leuke klik met die man. En hij zei ook tegen mij, eigenlijk mag ik dit niet tegen jou vertellen, want ik bedoel, hij doet echocardiografie, dus je krijgt een scan van je hart. Hij ziet gelijk hoe je hartkleppen functioneren, je bloed en alles, zeg maar, en je hartspieren of het wel of niet verdikt is en ga zo maar door. Maar hij gaf me wel het advies inderdaad mee van, joh, ik zie hier niks geks aan, maar verander je levensstijl. En dat was voor mij wel de wake-up call, want ik zat al 1,5 jaar lang in de situatie die ik net verteld heb. Mm-hmm. Gewoon geen energie.
Nee. Interessant. Dus je kwam aan het ziekenhuis, je hebt de wake-up call gehad.
Ja.
En toen dacht je bij jezelf, zo.
En nu is het klaar. En dan gebeurt het op een gegeven moment pas wanneer je zelf die knop omzet. Ik bedoel, de hele wereld, het zei tegen mij, iedereen kan je wat vertellen, maar Menko doet toch wat hij zelf wil. Lekker eigenwijs. En zo ben ik ook al mijn hele leven geweest. Maar daar geldt hetzelfde voor. Dat ja, je kan heel diep door het gaatje gaan. Ik heb ook iedere dag gewerkt hoe beroerd ik me ook voelde. Maar is buitenkant. Ik bedoel, dat is hoe je... Maar dat was inderdaad wel het moment van bewustwording van, nu is het klaar. En dan gebeurt het dat er ook mensen op je pad komen. In dit geval ook een life coach, een goede vriendin van mij. En die attendeerde me. Ik ben van huis uit ook nooit spiritueel opgevoed of wat dan ook. Dus ik was helemaal niet bekend met begrippen als energie en de wet van aantrekking en dat soort zaken. Dus toen las ik het boek The Power van Rhonda Byrne. Ja, en dat was voor mij een eye-opener. In de zin van, als je positief in het leven staat en je doet dingen vanuit je hart, vanuit liefde, dan trek je ook die situaties aan waar je aandacht naar uitgaat. En dat was voor mij, of het dan te maken heeft met je gezondheid, met relaties, met werk, met geld of whatever, puur het gegeven dat je zelf verantwoordelijk bent, zeg maar, voor de energie die je uitstraalt. En op het moment dat jij in staat bent om lekker positief in het leven te staan, om afscheid te nemen van al die onhebbelijkheden vanuit het verleden en die ergernissen en die angst en alles wat je hebt gehad, en gewoon voor jezelf een besluit te nemen, maar die kant wil ik op. Ja, dat was voor mij, zeg maar, het breekpunt dat ik dacht van, dat ga ik doen. En toen ik dat boek gelezen had, toen was het voor mij vrij gauw klaar. Toen zei ik gelijk van, ik ga de wet van creatie, de wet van aantrekking, dat wil ik automatiseren. Dat was bij mij echt, dat stond zo rotsvast voor mezelf van, dat ga ik doen. Ik weet niet hoe ik er ga komen, maar het gaat gebeuren.
Na de break vertelt Menko verder over het realiseren van zijn droom.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola Smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 20. Een 5G toestel met een subtiel design van slechts 7 mm dik. De nieuwe Motorola Edge 20 stelt je in staat je verhaal te vertellen met de 108 megapixel camera en de foto's die je kunt bekijken op het 144 Hz beeldscherm. Oké, en toen moest je tegen mensen zeggen, ik ga wat anders doen. Of ik ga het anders doen.
Ja, dat is best wel een dingetje wat je daar zegt.
Ja, en dan zeggen mensen tegen je, hoezo?
Ja, ik moet zeggen, dat moment dat heb ik wel lang voor mezelf gehouden, maar dat had een andere reden. Ik heb ooit een keer een businessplan gehad, was folder.nl, brochure.nl, met digitaliseren van folders eind jaren 90. Ik had 3/4 jaar lang onderzoek gedaan. Ik werkte ook toen voor een uitgeverij. Mijn plan was klaar. Ik denk, nu ga ik het doen. Ter beschikking stellen van online brochures aan iedere consument die het maar wil hebben. Via internet. En 2 weken ervoor was de domeinnaam was weg. Mm-hmm. Ik denk, hoe kan het? Terwijl in die tijd, eind jaren 90, domeinnamen lagen voor het oprapen. En toen realiseerde ik me van, of ik heb mijn mond voorbij gepraat, of ik ben gewoon te laat geweest. Maar ik dacht in het kader van karma, dat gaat me geen tweede keer gebeuren. Dus dat concept waar ik het net over had, mensen zeg maar zelf de regie over hun leven geven, ze bewust maken dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en groei in het leven, dat heb ik eerst lang samen met een coach heb ik daarover gesproken. En ik heb dat zonder marktonderzoek of wat dan ook, uiteindelijk is het in de vorm van een app zeg maar, ben ik erover na gaan denken. Maar heb ik het puur vanuit mijn gevoel vormgegeven en me van niks of niemand wat aangetrokken. Ik wilde bewust even niet, was niet geïnteresseerd in de mening van anderen.
Nee, maar kreeg je wel tegenstand of goed bedoelde advies om het niet te doen, zeg maar?
Nou, laat zo zeggen, wat er op enig moment natuurlijk wel gebeurt, dat is dat op het moment dat het vorm gaat krijgen, dus op het moment dat er een eerste concept gaat komen naar 47 kladversies in Excel, want dan had ik de boel uitgetekend van wat ik wilde doen op een gegeven moment dan in de app. Ja, dan komt het moment dat je daarmee naar buiten gaat treden. En ik kom uit een nuchter Hollands gezin, zoals zoveel uit mijn generatie. En op het moment dat je dat dan kenbaar maakt met je ouders waarmee je bezig bent, ja, die zagen een compleet andere Menko. En toen ik het over begrip had als energie, weet je, en de wet van aantrekking, dat soort dingen. Ja, op enig moment was het ook wel zo van, joh, ben jij onder invloed van demonen? Of we kennen je zo niet. Nee, dus ik was en dat vond ik best wel een dingetje. Want laten we zeggen, je ouders staan natuurlijk wel, je familie staat heel dichtbij. In mijn situatie in ieder geval wel. Dus ja, die zien zeg maar iemand die vanuit zijn hoofd leefde, die puur rationeel was ingesteld. Zien ze op een gegeven moment een hele andere zoon die voor een kant kiest. Zeg maar meer de kant van persoonlijke ontwikkeling en groei vanuit een holistisch perspectief. Ja, wat voor hun een hele vreemde wereld is. Ja. Dus daar lag allereerst de uitdaging. Dat geldt ook voor je goede vrienden. Ik ben ook vrienden verloren. Ja, die ook niet zoveel hadden met de move die ik toen maakte. Maar zo be it.
Dat is. Maar er zijn altijd mensen die wel je blijven helpen. Misschien geloven ze er niet in, maar je wel blijven helpen. Heb je die ook gehad? Die coach die je net noemde?
Ja, die coach onder andere. Maar ook wel echt zelf maar ook gewoon de stappen gezet. Kijk, op enig moment kom je ook, als je het over een app hebt, dan heb je veel geld nodig. Laten we zeggen, zeker toen de tijd. 2 ton was echt wel iets, zeg maar, startbudget waarmee je moest beginnen. Met het plan wat ik voor ogen had. Ja, dat geld, dat heb je dan niet. En natuurlijk kun je op dat moment denken van, Tenminste, ik had het niet van, nou ja, dus is die deur dicht, dus gaat het niet gebeuren. Maar wat ik al zei, weet je, kan niet, bestaat niet. Er is altijd wel een situatie waarin het wel lukt. Heb ik er ook gewoon voor gekozen door te denken van, nou, mijn klein bedrijf begon, het bedrijf ging failliet. Toen op een gegeven moment naar een mentor van de school gegaan, stagiair aangenomen. Ja, dat is een gouden knul. Dat is Daniel Ouwendijk. Werkt nu inmiddels 2 jaar in vaste dienst. Ja, dat was de juiste persoon op het juiste moment die met de app aan de slag is gegaan. En zijn hart ligt daar ook. Dus ook een jongen, zeg maar, technisch opleiding natuurlijk, ICT. Uitte zich niet zo, was vrij introvert toen die kwam. Zat het liefst in zijn eigen ruimte te programmeren. Ja, die jongen is opgebloeid tot een, zeg maar, tot een heel warm, open mens. Die het gedachtegoed omarmt en er net zo hard voor gaat als dat ik zelf ervoor ga. Dus op een gegeven moment, weet je, trek je ook wel de mensen aan die ook dan de gangmaker zijn in dat hele proces.
Ja, en hoe dan komen we nu bij jouw programma. Hoe heet het? Hunt Your Dreams.
Hunt Your Dreams.
Hunt Your Dreams.
Ja.
Hunt Your Dreams. Hunt Your Dreams is het bedrijf.
Ja.
En die heeft nu gestalte gekregen in een app. Maar even, wat is Hunt Your Dreams?
Hunt Your Dream is een app bedoeld om iedereen die een beetje inspiratie kan gebruiken en een zetje in de goede richting om toch een keer op een andere manier naar zichzelf te kijken en zichzelf de vraag te stellen van, maar wat wil ik nu bereiken in dit leven? Wat is voor mij nu echt belangrijk? Om al die mensen die diep van binnen wel iets voelen, maar ook om allerlei redenen, geld, geen tijd, gezin of wat dan ook, zeg maar, niet die keuze vanuit hun hart te maken. Ja, om die mensen toch te helpen om eens een keer vanuit een ander perspectief te kijken en een keer gewoon de tijd te nemen voor jezelf. Want daar ontbreekt het vaak aan natuurlijk. We zijn zo gewend dat we ons laten leven door social media, op het werk, vrienden, allerlei berichtgeving die je dagelijks ontvangt. Om toch een keer echt bij jezelf te raden te gaan. Te zeggen van, jongens, maar waar word ik diep van binnen nu echt blij van? Wat is nu de persoon die mij, weet je, waar ik blij van word met wat ik dan wil bereiken in mijn leven? En dat is wat we met Hunt Your Dream voor ogen hebben. Het maakt ons geen moer uit of het nou privé of zakelijk is. Of dat het te maken heeft met een hele kleine stap die je voor jezelf wil bereiken. Of dat je gelijk hele grote sprongen wil zetten om zakelijk succes te behalen. Dat is voor ons irrelevant. Als we die jongeren en de oudere generatie maar iets kunnen stimuleren om gewoon een keer in dat spiegeltje te kijken van, jongens, maar, en wat moet ik er dan vervolgens voor doen?
Kijk, want je noemt nu specifieke jongeren. Is het specifiek jongeren waar het probleem ligt?
Nee. Antwoord nee. Waarom noem ik specifiek jongeren? De app is net zo goed bedoeld inderdaad voor de generatie, laten we zeggen, van onze leeftijd en alles wat ertussen en erboven zit. Maar ik beschouw het als het grootste cadeau voor mijzelf in die tijd, toen ik zeg maar ook in de periode zat, Z-generatie, dus jongeren tussen de 16 en de 26. Als ik toen al had geweten wat ik heel graag wilde. Ik heb er een coach voor nodig gehad, die, laten we zeggen, een aantal jaren geleden tegen mij zei van, Menko, maar je hebt daar een talent voor. Toen dacht ik van, diep van binnen wist ik het wel, maar ik durfde die stap niet te zetten.
Ja.
Want je moet van het geëikte pad af. Je moet inderdaad bereid zijn dat je familie je maar vreemd vindt, dat je vrienden verliest. Dat mensen zeggen van, maar joh, dat bestaat toch al lang wat jij wil gaan doen. Want dat hebben we natuurlijk ook allemaal gehoord.
Ja.
Of een marketingbureau die op je pad komt, die zegt van, joh, heb je geen marktonderzoek gedaan, stop ermee, want dat is er al, weet je. Dus je moet scheid hebben eigenlijk aan de hele wereld. Daarmee bedoel ik niet dat je in opstand moet komen, maar je moet voor jezelf durven kiezen. En ik denk dat het groot probleem is. Wij zijn niet gewend om voor onszelf te kiezen. We worden dagelijks geleefd door alles wat om ons heen gebeurt. Het eerste wat we vaak doen als we wakker worden is de telefoon aanzetten en weer kijken wat voor app of Instagram berichten er zijn. En dat leidt je zo af van wie je wilt zijn. Ik weet niet of heel veel jongeren, zeg maar, nou echt gelukkiger worden door al die social media berichten die ze dagelijks lezen.
Dat is een goede vraag. Die beantwoorden we niet in deze podcast. Want daar hebben we een aparte podcast voor nodig, denk ik. Maar ik kan me voorstellen. Dus Hunt Your Dream wil, zeg maar, een soort achievement unlocken. Om even in moderne gametaal te praten. Ja. Bij jongeren waarvoor ze hun echte passie gaan ontdekken. En daar heb je tools voor.
Ja.
En die tools die heb je gegoten in een app.
Mm-hmm.
Nou, een app maken is niet makkelijk, dus ik vind het ook even interessant. Hoe was die weg van concept naar wat je nu hebt?
Ja, een hele lange weg met heel veel ups en heel veel downs. En waarbij het ook organisch gegroeid is. Dus uiteindelijk, ik weet nog, onze eerste naam was Connecting Your Love. En dat was eigenlijk ingegeven van, ja, verbind je uit liefde met alles wat je wil bereiken in je leven.
Ja.
Dus een beetje een spirituele naam, maar er werd gauw geassocieerd met Tinder. Dus daar gingen we ook wel de mist in, dat we dachten van die naam doet het dus niet. Nou, dat is later Hunt Your Dream geworden. We hebben de doelen aangekoppeld. En dat is ook de manier waarop de app werkt. Heel praktisch. Als je de app installeert, dan word je gevraagd om eerst een doel te kiezen. Dat kan van vitaliteit, zakelijk succes, mindset tot angst te overwinnen gaan. En van daaruit krijg je prikkelende vragen. Die je gewoon bewust maken van het feit, maar waar ben ik dan inderdaad bang voor? Of wat weerhoudt mij ervan om die stap te zetten? We dagen ze ook uit om gebruik te maken van een moodboard, een visionboard. Dus dat ze ook dat doel wat ze voor ogen hebben, die droom, dat ze dat weten te visualiseren. We dagen ze uit om een online dagboek bij te houden, waarin zeg maar de ups van de dag staan, maar ook de downs. We triggeren de jongeren om eens te kijken van joh, zet 's morgens een keer die telefoon niet direct aan, maar start eens met een ochtendroutine waarin je even 10 minuutjes tijd voor jezelf neemt. Gewoon even wat beweegt, even je hoofd leegmaakt. Yoga doet, je favoriete muzieknummer opzet of wat dan ook. Al die elementen, muziekvideo's, de ochtendroutine waar ik het over heb, dat zit allemaal in de app. En om jongeren zeg maar ook echt uit te dagen om die droom te openbaren, want vaak vind je toch wel een soort schaamte ook wel, hè? Van ja, durf ik dat eigenlijk wel te vertellen wat ik wil bereiken in mijn leven? Stellen we niet alleen heel veel vragen, hebben we ook niet alleen een moodboard, maar hebben we ook een wall of dreams, waar we ook veel op scholen mee doen. Waarin we jongeren ook verzoeken van, joh, maar zet je droom maar eens. Maak het maar zichtbaar voor de buitenwereld. Op het moment dat je het deelt, sta je erachter en kun je ook andere mensen weer inspireren om hetzelfde te doen.
Ja, en dus als je de app gebruikt, kun je door middel van die tools, die prikkelende vragen, doelen stellen, zeg maar filteren naar uiteindelijk van wat jij eigenlijk voor ogen hebt op dat moment.
Ja.
En zit daar nog een vervolgactie aan of is dat het eindpunt van Hunt Your Dream?
Nee, het is misschien ook even goed, hè, omdat natuurlijk alles met elkaar samenhangt. Kijk, als je je doel wil verwezenlijken, helpt het dat je lekker in je vel zit. Dus je geestelijke gezondheid, zeg maar, van een positieve mindset. Het is door een rode draad door de hele app heen. Dus dat we ook overal proberen om jongeren ook te stimuleren om eens positief naar dingen te kijken. En natuurlijk dat bekende kreten van het glas is half vol of half leeg, maar om vooral voor het eerste te gaan, weet je. Kijk eens positief. En kijk ook eens wat meer liefdevol naar jezelf, omdat je jezelf helemaal afvikt.
Ja.
Omdat je vindt dat je niet goed genoeg bent.
Ja.
En is het dan het eindpunt? Nee. Kijk, de meeste mensen hebben verschillende doelen, zowel zakelijk als privé. Beide zijn opgesloten ook in de app. Je kunt ook gemakkelijk switchen als je een thema gedaan hebt om een ander thema te doen. Maar het meest belangrijke is ook, is dat het ook wordt opgeslagen in je online dagboek. Dus het geeft je ook de mogelijkheid om later nog eens terug te kijken van, hey, toen deed ik het zo, nu doe ik het zo. Dus dat je ook kunt monitoren waar de verbeterpunten voor jezelf hebben gezeten.
Ja, en de app is nu live, mm-hmm. Sinds een aantal weken, denk ik.
In de nieuwe versie staat hij nu sinds 2 weken inderdaad, in deze versie in de App Store.
Ja,
klopt.
En waar ga jij nu je succes aan afmeten?
Het succes? Ja, zo is eigenlijk...
Dat is een beetje een vervelende vraag.
Nee, maar ik denk een terechte vraag. Kijk, laten we zeggen, ons doel vanuit Hunt Your Dream is uiteindelijk om miljoenen mensen wereldwijd te inspireren om gebruik te maken van onze tool, om zo zeg maar een zetje in de goede richting te krijgen om iets te doen met het realiseren van je droom. En dat betekent ook dat retentie, dus het blijven gebruik maken van de app, een belangrijk ding is.
Ja.
Jongeren zullen het moeten omarmen en de generatie daarboven ook. Dus als je heel gewoon business-wise naar wanneer ben je tevreden, wanneer is het succes? Ja, wanneer zeg maar de gebruiker blij wordt van de app. En ook, ik zou bijna willen zeggen, het nut, misschien wel de noodzaak ervan inzit om er iedere dag wat mee te doen.
Het komt op mij over als een... je hebt een aantal keer het woord spiritualiteit gebruikt. Maar het is wel redelijk straightforward.
Ja.
Ik bedoel, het is geen wollig iets. Het heeft te maken met jezelf dingen afvragen. Maar het is niet per se een spirituele app, zeg ik het zo goed?
Ja, het is denk ik, hè, spiritualiteit vind ik altijd een beetje een lastig begrip. Net zo goed als mindfulness. Van iedereen heeft daar wel een bepaalde kijk op. Het maakt ons niet uit. Als je vraagt wat is voor mij spiritualiteit, dan is het voor mij zelfbewust leven. En iedere dag zeg maar weer de uitdaging aangaan om weer een stukje verder te groeien in je eigen ontwikkeling. Dat is voor mij spiritualiteit. Zelfbewust in het leven staan en proberen alles eruit te halen wat erin zit. En of mensen dat doen vanuit een religieuze achtergrond, vanuit een spirituele achtergrond, of dat ze gewoon helemaal, zoals ik ook als kind toen de tijd, niks op had met, laten we zeggen, energie en dat soort begrippen. Dat is ons om het even. Maar voor de mensen die het wel prettig vinden, hebben we wel een hele categorie met meditatievideo's, yoga-video's. En voor de mensen die daar minder mee hebben, hebben we bijvoorbeeld weer de motivational-video's.
Wat ik daar als eindpunt voor moois uithaal, is dat je altijd, ook al ken je iemand niet, een invloed kan hebben op iemand zijn leven door iets te zeggen of iets te doen. En misschien moeten we dan als boodschap meenemen uit deze kan die bestaat niet van: als je iets kan doen voor iemand, doe het dan ook. Je weet nooit hoe hij zijn leven verandert. Jij hebt je doel bereikt door gewoon te doen wat jij dacht dat goed was. En jij wil hiermee jongeren, maar eigenlijk iedereen inspireren. Van: denk er goed over na. Wat je nu doet, is dat wat je wil? Of wat je niet doet, ga je dat willen doen? Jouw app helpt erbij, Hunt Your Dream.
Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Dankjewel, Wim.
Als gast van de podcast Kan Niet, Bestaat Niet, mag je altijd een smartphone van Motorola weggeven aan diegene die belangrijk was bij het nemen van die ene belangrijke stap. Ook Menko heeft hier even over mogen nadenken en kwam met de volgende persoon.
Degene aan wie ik deze telefoon heel erg graag wil geven is Annie Broekman. Een vrouw die ik in 2017 voor het eerst heb ontmoet, waarmee ik vaak nachtenlang heb over dat thema van persoonlijke ontwikkeling en groei. Ze had ook een heel groot netwerk, dus ze heeft me ook in contact gebracht met mensen die later ook voor mij van betekenis zijn geweest, ook in het kader van de ontwikkeling van de app en mijn eigen bewustwording. Ja, deze superlieve vrouw, ze is inmiddels 81 jaar, maar ze gebruikt haar smartphone dagelijks. Ja, ik ga haar een heel groot plezier doen met deze hele leuke actie van jullie. Ook mijn dank aan jou, Dim, en aan Motorola, dat ik de telefoon namens jullie aan haar mag geven. Annie Broekman.